Liefde, familie en alle belangstellenden, indien u niet in de gelegenheid bent om vanavond het bruidspaar te feliciteren, dan is er straks na afloop van de dienst, als het bruidspaar weer naar het gebed terug is in de kerk, gelegenheid om het bruidspaar en de ouders te feliciteren. Dus na de dienst is er voor allen die niet in de gelegenheid zijn om het bruidspaar vanavond in Zuidland, als ik het goed heb, te feliciteren. Dan kan dat straks na afloop van de dienst voor in de kerk. Geliefden, verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze trouwdienst in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef den Heer. Het past op rechten God te loven, zing zijn grote naam ter eer. Zingen we met elkaar uit Psalm 33 en daarvan het eerste vers.
Thank you.
Is dan ook vanmiddag willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanmiddag uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En wel het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Doen we dus eerst vanmiddag met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 67, vers 2. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 9. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in den Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. Ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is en al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Tot zover de schriftlezing. Geliefden, zoeken wij nu voor alle dingen samen met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gebed. Heren, zo mogen we samen zijn op deze trouwdienst. En wat is dat een groot voorrecht. Heren, wat een blijdschap mag ons hart vervullen dat u Frank en Jacqueline samengebracht hebt. Samen nu in de band van het huwelijk. Heren, u hebt hun wegen zo geleid dat ze elkaar mochten ontmoeten, dat er liefde kwam in hun hart en dat u ze zo voor elkaar hebt willen sparen en dragen door al de jaren heen, dat ze nu samen man en vrouw mogen worden. En dat ze ook hier in uw huis mogen zijn. Heren, dan komt u daartoe al de dank. En geef ook dat het in ons hart mag leven. Dat deze dingen ons werkelijk mogen verootmoedigen. In verwondering en in die stille aanbidding. Heren, wat bent u goed. We hebben het niet verdiend. Kan ook niet om ons. Maar het is uw trouw. Het is uw genade. Het is uw zegen alleen. En daarom hebt u ook recht en geeft dat we het ook geven mogen op alle dank. Ook dat het deze dag mooi weer mocht zijn. Heer, ook in alle dingen hebt u er recht op dat we u erkennen, ook voor deze gave. Geef dan dat het zo ook leven mag, niet alleen bij Frank en Jacqueline, maar ook bij de wederzijdse ouders. Ook bij de grootouders die er getuigen van mogen zijn. Heer, dat ze het mogen zien tot in het derde en vierde geslacht, dat u doorgaat met uw werk. En dat u nog steeds door uw hand samenbrengt, jonge mensen. En dat het zo'n wonder is dat u ze vasthoudt bij uw woord en bij uw gemeente. Heren, want hoeveel zullen er ook misschien vanmiddag zijn die het moeten ervaren dat hun kinderen andere wegen gegaan zijn. Heren, dan is het toch enkel alleen uw werk, als het zo mag zijn dat onze kinderen of kleinkinderen hier in uw huis mogen zijn. Heren, wat hebben wij dan toch alle reden om u daarvoor te erkennen. Wilt u zijn met hen die het vandaag moeilijk hebben. Die ook verdriet met zich meedragen. Omdat ze alleen zijn of om alleen komen te staan. Omdat ze zorgen hebben over hun kinderen. Heren, wat kunnen we toch al niet meebrengen. De kerk in ook. In een trouwdienst. En daarom bidden wij u, wilt u met hen zijn die met moeite en vragen ook in de kerkdienst zijn. Heren, sterkt u ze door uw woord en wilt u zelf tot hen spreken. En wij bidden u ook, geef ook, dat we het woord mogen verkondigen, heel eenvoudig, dat iedereen het begrijpen mag. En dat gij door uw Heilige Geest dat woord als het goede zaad doet vallen in een weltoebereide aarde. Dat het woord van u dat toch dat goede zaad is, in het hart mag vallen. En dat het daar wortel mag schieten. En dat het vanuit die wortel vruchten mag voortbrengen. Uw naam ter eer. Dat dit woord ons nooit meer los zal laten. Heer, en dan bidden wij u, geef dat aan iedereen. Dat we allemaal mogen luisteren. Omdat u tot ons spreekt, door uw woord. En dan bidden wij u, help ons daarbij, Heren. Want wij kunnen dat woord uit onszelf niet verkondigen. Wij kunnen uw woord niet bedienen. Wij kunnen niet dat woord uitdragen als u het zelf niet doet door uw Heilige Geest. En daarom bidden wij u boven alle dingen. Kom toch met uw Heilige Geest in ons hart. Kom toch door de werking van uw Heilige Geest mee in de verkondiging van uw woord. Ook als we luisteren, open onze harten dan voor dat woord. Ons hart wat daar toch van nature voor gesloten is. Wat zijn eigen weg wil gaan, dat naar u niet wil luisteren. Heren, maar maak het vanmiddag anders. Dat we door dat woord worden aangegrepen. Dat het woord ons mag vernieuwen. dat het woord ons het leven schenken mag. En als we door genade dat leven mogen kennen, geef dan dat we door dat woord van u versterkt mogen worden. Dat we moed mogen ontvangen, onderwijs. Heere, wees u zo met ons allemaal. Wilt u vanmiddag bij ons blijven? Geef ons een gezegend uur in uw huis. Gedenk ook de organist, wil ook bij hem zijn. Gedenk ook de koster bij alles wat hij te doen heeft. Heere, gedenk ook de broeders kerkenraad. Gedenk zo in ieder van ons. Breid uw vleugelen over ons uit. En laten we het mogen bemerken. De Heere was in ons midden. En dan is het goed. Wilt u dat in het bijzonder geven bij Frank en Jacqueline. Dat het voor hen een onvergetelijk uur mag zijn. Omdat ze uw stem hebben gehoord. Heere, blijf zo bij het bruidspaar. Neem alles weg onder het luisteren, alle spanningen. En geef dat ze zo mogen luisteren als ze nog nooit geluisterd hebben. Heere, zo brengen wij elkaar bij u de Heere. Wees ook met de kinderen, ook de kleinste kinderen. Heere, ze horen er ook bij. Wil ook geven dat ze ook iets van dit woord mogen verstaan. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefd bruidspaar, Frank en Jacqueline. Geliefde ouders, grootouders. Broers en zusters, familie, vrienden. De gemeente. We willen vanmiddag in deze trouwdienst u het woord Gods bedienen. Uit wat we met elkaar gelezen hebben. Filippenzen 4 en daarvan het zesde vers. Waar het woord van de apostel luidt aan de gemeente van Filippenzen. Weest in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles. Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Frank en Jacqueline, in het licht ook van jullie trouwdienst. Zouden wij bij deze woorden willen schrijven. Het ware huwelijksgeluk. En dat bestaat in een tweetal dingen. In de eerste plaats in een geheiligde onbezorgdheid. En in de tweede plaats een aanhoudend gebed. De apostel Paulus bepaalt ons in deze huwelijksdienst bij het ware huwelijksgeluk. En dat bestaat in de eerste plaats bij een geheiligde onbezorgdheid. En in de tweede plaats bij een aanhoudend gebed. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 47 en daarvan de versen 1 en 4. En tijdens het zingen zal er dan één collecte zijn die bestemd is voor de dienst des Heren. Psalm 47, de versen 1 en 4. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die het beslist. Willen we dat zingen, gemeente, na het amen der prediking uit Psalm 75, het vierde vers. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Het ware huwelijksgeluk. Dat bestaat in de eerste plaats dus in een geheiligde onbezorgdheid en in de tweede plaats in een aanhoudend gebed. Filippi, de stad aan wie Paulus een brief schrijft, althans de gemeente die in Filippi is in het jaar 62, dat is ongeveer het jaar waarin Paulus deze brief geschreven heeft, een Romeinse kolonie gelegen in Klein-Azië, het huidige Turkije. Het is een Romeinse kolonie en dat wil zeggen dat er dus heel veel Romeinse soldaten gelegerd zijn. Je zou het ook mogen zeggen, het is een garnizoenstad, een echte soldatenstad. En als we de brief lezen, krijgen we niet de indruk dat er een synagoge is daar in Filippi. Dus er zullen waarschijnlijk ook heel weinig Joden gewoond hebben. Toch is Paulus er door Gods geest terechtgekomen op een van zijn zendingsreizen. En misschien weten de kinderen dat wel, op welke hele bijzondere wijze Paulus daar in Filippi gekomen is. Misschien weet je dat. Wel, hij is daar gekomen door een droom. Paulus wist niet meer waar hij naartoe moest. Wilde hij naar rechts gaan, dan zei de Heilige Geest nee. Wilde hij de weg links afslaan, zei de Heilige Geest nee. En toen wist Paulus het niet meer, want hij kon niet verder. Hij stond tegenover de zee. En toen is hij gaan slapen met zijn metgezellen. En toen heeft de Heere gesproken in de nacht door een droom. En in die droom zag hij aan de overkant van de zee een man staan. Een Macedonisch man. En die riep met kracht: kom over en help ons. En toen was het Paulus duidelijk: ik moet naar een nieuw continent. Ik moet naar Europa. En zo is hij door Gods geest in Filippi gekomen. De eerste stad in Europa waar het evangelie verkondigd is. En daar is op een hele bijzondere gemeente wijze een christelijke gemeente gekomen. Denk maar even aan die eerste bekeerling. Ik zei het al, er was geen synagogen waar de Joden samenkwamen. En die mensen met een Joodse achtergrond, het waren enige vrouwen. Ze kwamen samen aan de oever van de rivier. En daar ging Paulus naartoe. En daar heeft hij het woord verkondigd. En daar is een wonder gebeurd. Want toen Paulus aan het preken was, ging het hart van een vrouw open voor het woord van Paulus, voor het woord van de Heere. En ze werd tot de Heere getrokken, Lydia. Een tweede bekering ging ook al op zo'n wonderlijke wijze. Paulus en Silas, ze waren immers in de gevangenis terechtgekomen. Waarom? Wel, ze hadden een slavin genezen. Een slavin verlost van de macht van de Satan. Die slavin die had een waarzeggende geest. En ze bracht haar heren veel gewin toe. Ze verdienden veel aan die waarzeggende geest. Maar Paulus heeft haar daarvan verlost. En ze mocht bevrijd worden uit de macht van de vorst der duisternis. Maar dat kwam Paulus en Silas duur te staan. Uiteindelijk kwamen ze in de gevangenis terecht. Maar dat is zo wonderlijk. God gebruikt soms hele moeilijke wegen om zijn koninkrijk uit te breiden. Want ze moesten in die gevangenis komen. Waarom? Omdat daar de stokbewaarder bekeerd moest worden. En we weten hoe het gegaan is. Er kwam een aardbeving en de deuren gingen open. En die stokbewaarder die dacht, nu zijn al de gevangenen ontsnapt. Maar God hield ze aan hun plaats. En Paulus sprak tot die verwarde man die een eind aan zijn leven wilde maken. Gelooft het evangelie en ge zult zalig worden. En zo was daar een christelijke gemeente gekomen in Filippi. En Paulus was wel heel bijzonder aan die gemeente verbonden. Die gemeente die zo wonderlijk was ontstaan, daar waren banden gevallen. Banden voor de tijd, maar ook banden voor de eeuwigheid. Banden uit God, om het zo te mogen zeggen. En je proeft die liefde eigenlijk al direct. Als je ook in het vierde hoofdstuk dat eerste vers leest. Zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Staat alzo in de Heere, geliefden. Je proeft die hartelijke band tussen Paulus en die gemeente. Maar als er een liefdesband is, dan is dat altijd wederzijds. En zo was het ook tussen die gemeente en Paulus. Want als Paulus deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome. Hij is gevangen om het evangelie. Maar de gemeente van Filippi vergeet Paulus niet. En ze zenden iemand. Hij heeft een moeilijke naam. Epafroditus. En die man die gaat naar Filippi toe. Vanuit Filippi bedoel ik, gaat hij naar Rome. Om daar Paulus in de gevangenis te bezoeken. En hij brengt allerlei gaven mee van de gemeente. Zo te zeggen, ze hebben voor Paulus gecollecteerd. Omdat hij zijn levensonderhoud kan voorzien daar in de gevangenis. Het was heel moeilijk. En ze brengen hun liefde over. En Paulus, hij kan niets terugdoen. Ja toch, hij kan alles geven. Namelijk, hij mag hun het woord Gods geven. En daarom schrijft hij vanuit de gevangenis deze brief aan de gemeente van Filippi. Een brief waarin hij bedankt voor de gave die hij ontvangen heeft. Waarin hij vertelt hoe het met Epafroditus gaat, want die is tijdens zijn bezoek aan Rome ernstig ziek geworden. En Paulus mag nu schrijven dat het wat beter met hem gaat. En we lezen ook in de brief het verlangen van Paulus, als hij uit de gevangenis mag komen, om Filippi te bezoeken. Maar naast al die persoonlijke mededelingen in deze brief, heeft hij ook een pastoraal, een herderlijk vermaan aan de gemeente. Want hij heeft uit de mond van Epafroditus gehoord dat het in de gemeente niet goed gaat. Er komt allerlei verdeeldheid. Er komt onderlinge twist in de gemeente. En dat mag niet, zegt Paulus. En hij roept daarom de gemeente op om standvastig te blijven. Om te strijden tegen die verdeeldheid. Om één te zijn in de liefde in Christus. En hij legt hen uit hoe dat kan. Hoe kun je als gemeente nou één zijn? Hoe kun je elkaar nou werkelijk dienen? Hoe kun je elkaar nou werkelijk lief hebben? Wel, zegt hij, dat kan alleen door Christus. En daarom roept hij ook de gemeente van Filippi op. En hij zegt zo krachtig tegen hen in het tweede hoofdstuk. Want dat gevoelen zij ook in u, hetwelk in Christus Jezus was. Hij zegt, zie toch op de Heer Jezus Christus. En alleen door zijn kracht kunnen jullie waarlijk één zijn. Alleen als jullie werkelijk op de Heer Jezus letten. En hem begeren na te wandelen door het ware geloof. Dan alleen kun je elkaar dienen. Dan alleen wanneer je let op Christus kun je waarlijk elkaars voeten wassen. En zo zegt ook Paulus het. Ik vermag alle dingen door Christus Jezus die mij kracht geeft. Dat is het levensgeheim van Paulus. En daar wijst hij ook de gemeente van Filippi op. Laat dat ook bij jullie zo mogen zijn. Dat jullie door het geloof in Christus aan elkaar verbonden zijn. En elkaar mogen dienen door de liefde. Daar waar de Heere dat geeft, gemeente, en jullie ook, Frank en Jacqueline, zul je merken dat elke keer weer die verdeeldheid de kop opsteekt. Ik las eens op een schip drie letters, LIS. En dat was de afkorting van leven is strijd. En dat geldt voor het gewone leven in zeker opzicht. Maar dat geldt zeker voor het leven met de Heere. Dat is een strijdend leven. De kerk wordt daarom ook wel genoemd een strijdende kerk. En als iemand tot de kerk toe mag treden door het ware geloof, dan wordt hem toegeroepen welkom in de strijd. En zo, zei ik het al, was er ook in Filippi strijd gekomen. Hoe? Wel, de Joden hadden de gemeente van Christus verdacht gemaakt bij de overheid. En ze hadden gezegd, die Joden, daar die tot bekering gekomen zijn, die Joden christenen, dat zijn opstandelingen. Ze aanbidden een andere koning. Van binnenuit was de gemeente ook verdeeld geraakt. Er waren Judaïsten gekomen, mensen die wel in de Heer Jezus geloofden, maar zeiden, dan moet je toch ook nog wel de wetten van Mozes houden. Jullie moeten je ook laten besnijden, heidenen. Er was ook vanuit de Romeinse overheid allerlei verzet tegen de christelijke gemeente. En zo zei ik het, is die christelijke gemeente een gemeente te midden van de strijd, te midden van aanvallen, te midden van verdeeldheid. En tot die gemeente klinkt nou het woord, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wat bedoelt Paulus als hij tegen die gemeenten, waar zoveel moeite van buiten naar binnen komen, maar waar ook zoveel zorgen van binnenuit zijn, over allerlei ontwikkelingen in de gemeente, over de aanvallen van buiten. Hoe kun je dat nou zeggen, Paulus? Wees in geen ding bezorgd. Wat bedoel je dan, Paulus? Wel, Paulus zegt tegen de gemeente van Filippi, jullie moeten onbevreesd en onbezorgd leven. Maar Paulus, bedoel je dan dat wij ons geen zorgen moeten maken over de ontwikkelingen in onze gemeente? Al die strijdvragen die daar heersen, Paulus, moeten wij daar dan helemaal aan voorbij gaan? Nee, zegt Paulus, dat bedoel ik niet. Het wil niet zeggen dat jullie zorgeloos moeten zijn. Dat jullie nergens voor moeten zorgen. Dat bedoel ik niet. Maar ergens zorg voor dragen is nog iets heel anders dan bezorgd zijn. In geen ding bezorgd, daar bedoel ik niet mee, zegt Paulus, dat jullie er maar op los moeten leven. In de vorm van een onverschilligheid. Nou ja, het maakt toch niet uit wat er allemaal gebeurt. Nee, zeker niet. Want zorgeloosheid is uit den boze. Er is immers ook in het leven heel wat zorgen kan baren. En dat zullen jullie ook straks eerlijk horen, Frank en Jacqueline, uit het woord van de Heere, waarop het formulier ook gegrondvest is. Het is die eerste bekende zin uit het formulier, overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonden overkomt. En wie zit vanmiddag hier niet in de kerk? Met zorgen, met moeite. Wie kent dat niet in zijn eigen leven? Of in dat van zijn familie of vrienden? En zegt de dichter het niet? Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. Wie krijgt in zijn leven niet te maken met verdachtmakingen, met lasteringen, met aanvallen in de rug? Wie wordt niet getroffen door een ziekte of rouw, financiële zorgen? We kunnen ons werk kwijtraken. Zou je niet bezorgd worden als je vrouw ziek wordt? Als je leest in de kranten over al die rampen, over terreurdreigingen. Wat bedoel je dan toch, Paulus? Is dat nou wel werkelijk zo? Als je toch het leven aanschouwt, dan hebben we toch alle reden om ons bezorgd te maken over zoveel dingen die op ons afkomen. En toch zegt Paulus het. Wees niet bezorgd. Paulus, ik vraag het je nog een keer. Wat bedoel je dan toch? Als je dat dan zegt, wees in geen ding bezorgd. Wel, dan bedoelt Paulus hier die angstige bezorgdheid. Die bezorgdheid die voortkomt uit ongeloof. Die bezorgdheid die voortkomt uit het gebrek aan Gods vertrouwen. Uit het wantrouwen van de Heeren. Dat altijd maar zorgen omdat we denken dat wij dat moeten doen. En dat wij al die dingen moeten oplossen. En dat wij al die dingen moeten bestrijden. En dat het dan uiteindelijk op onszelf aankomt. En hoe wij die zorgen dan te lijf gaan. Uit onze eigen kracht. Wel, zegt Paulus, dat is een verkeerde, ja, dat is een zondige, Dat is een goddeloze bezorgdheid. En heeft de Heere Jezus zelf zijn kinderen in Matthäus 6 daar niet op gewezen? Weest in geen ding bezorgd. Daar heeft de Heer Jezus het zo nadrukkelijk gezegd tegen zijn discipelen. En in hem tegen al de kinderen van de Heer. Dat je niet bij dagen en bij nachten je moet kwellen met die vragen. Waarmee zullen wij ons kleden? Of wat zullen wij eten of drinken? En dan mag de Heer Jezus wijzen op zijn Vader. Die zelfs zorgt voor de leliën. Die zelfs zorg draagt voor de mussen. En daarom, als Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, dan zegt hij zo nadrukkelijk tegen de Filippenzen, te midden van al die moeite in hun gemeente. Weg, zegt hij, met die angstige vorm van zorg. En laat dat in geen ding gelden. In niets die angstige, ongelovige bezorgdheid. Dat wantrouwen aan de Heere. Hij zegt, niet bezorgd zijn in de kleinste dingen van het leven niet. Maar ook niet in de grote dingen van het leven. En nogmaals, dat is geen zorgeloosheid. Gods water over Gods akker laten gaan. Dat bedoelt de apostel helemaal niet. Mag ik dat maar eens heel even duidelijk maken. Zo hier op Flaké met een heel eenvoudig voorbeeld. Een boer kan geen wasdom geven. Een boer kan aan het zaad geen kiemkracht geven. Een boer kan de zon niet laten schijnen en hij kan geen regen laten vallen. En zegt hij, nou ja, dan moet ik het maar helemaal overgeven. Nee toch, hij doet zijn uiterste best om het land te beploegen, om het te bewerken. En om het onkruid vrij te houden, zodat het ook het gewas kan opgroeien. Hij bewerkt het met zorg. Hij blijft niet thuis zitten. Hij doet wat in zijn vermogen is. Maar het ligt niet in zijn hand om een zekere rijke oogst te geven. Laat ik eens heel dichtbij komen. Frank en Jacqueline, jullie mogen nu getrouwd zijn. En ik hoop van harte dat de Heer ook jullie huwelijk wil zegenen met kinderen. En stel nu dat je kind ziek wordt. Dan doe je er ook alles aan. Frank, je belt direct de dokter. En je gaat bij je kind zitten. En je troost het. En gebruikt de medicijnen. Maar wat is nou onbezorgd zijn? Wel, dat is, terwijl je kind ziek is, geloven dat Gods hand over dat kind waakt. Dat is niet bezorgd zijn. Terwijl je alles doet voor je kind, is niet bezorgd zijn weten. Het ligt niet in onze hand, maar het ligt in zijn hand. Dat is niet bezorgd zijn, ten diepste. Ouders, wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Betekent dat dan maar dat je je kinderen op moet laten groeien? Voor galg en rat? Nee toch. Dan leef je ze voor in de vrezen des Heren. Je leert je kinderen bidden. Je werkt met je kinderen uit het woord. Je vertelt uit de kinderbijbel. Je neemt je kinderen aan de hand mee naar Gods huis. Laat je kinderen naar de catechisatie gaan. En toch weet je, ik kan het leven niet geven in het hart van mijn kinderen. Maar wat is dan niet bezorgd zijn, terwijl je zoveel reden hebt om bezorgd te zijn voor je kinderen in deze wereld waarin ze opgroeien? Wat betekent dat dan als Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, ook niet voor je kinderen. Wel, niet bezorgd zijn voor je kinderen, dat is je kinderen leggen in de handen van de Heer. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Dat is niet bezorgd zijn, omdat ze weten dat ze alleen veilig zijn in de handen van de Heer. Wees in geen ding bezorgd. Dat is dus iets heel anders dan zorgeloos zijn. En daarom mogen wij wel zorgen, maar niet bezorgd zijn. En dat is het waartoe de apostel oproept. En laat ik het nog eens op een andere manier mogen zeggen. bezorgd zijn, waardoor Paulus hiervoor waarschuwt, dat is dat je denkt dat jij de dingen die eigenlijk niet in je macht zijn, toch moet doen. Dingen proberen te veranderen die jij niet kunt veranderen. Bezorgdheid, dat is lasten op je schouder nemen die jij niet dragen kunt. Bezorgdheid, dat is iets wat gierigaards hebben. Die dag en nacht wakker liggen, dat de rente zal dalen. Die bang zijn dat hun vermogen zal afnemen. Mensen die in de handel bezorgd zijn, dat het altijd maar minder opbrengt dan ze gedacht zullen hebben. Dan voel je die bezorgdheid, dat is iets wat een mens verteren kan. Wat hem bezighouden kan. Wat hem in beslag kan nemen. Wat hem neer kan drukken. Bezorgdheid die zijn leven regeert. Die hem in zijn greep heeft. Waar hij als het ware door verteerd wordt. En daarom klinkt dat woord van de apostel Paulus. Laat dat zo in uw leven niet zijn. Maar wees in geen ding bezorgd. Maar hoe kan dat nou? Paulus, hoe kun je dat nou zeggen? Wel, zegt Paulus, omdat er één leeft die alle dingen regeert. De Heere, die in zijn lieve Zoon, Christus Jezus, zijn kinderen genadig wil leiden, bewaren en dragen. En daarom zegt hij ook met al die zorgen naar hem toe. De Almachtige en de Genadige. Dat is de dringende oproep die hij doet uitgaan naar de gemeente van Filippi. En die ook vanmiddag doet uitgaan naar jullie Frank en Jacqueline. Bij alles wat straks in jullie leven komen gaat. Als ook straks dat huwelijksschip van jullie opgenomen wordt in de golven van de levenszee. En in die reis veel stormen ook over jullie huwelijk kunnen gaan. Dan is het het woord van de apostel Paulus vanmiddag tot jullie. Te midden van die dingen die over je heen komen. Breng ze bij hem. Laat ze bij hem bekend worden. Laat het dan in alles bekend worden bij God. Hoe dan? Wel, zegt hij, met bidden. En wat is dat hier? Welk woord gebruikt de apostel voor bidden? Wel, het woord wat hij hier voor bidden gebruikt, betekent, Frank, dat je de eenzaamheid opzoekt. De gemeenschap met God. Dat betekent hier bidden. En dat betekent als er zorgen over je komen. En jij weet vanuit het leven in het ziekenhuis heel wat er aan zorgen ook jonge mensen komen in het ziekenhuis. En als er nou zoiets ook jou overkomt, Frank, wat zegt de Heere dan? Naar je binnenkamer, jongen. Je knieën buigen. Niet eerst met Jacqueline bespreken. Niet van je vrouw verwachten. Mag straks, als je uit je binnenkamer komt, maar eerst naar God toe. Laat alles bekend worden bij God. Dat is de eerste weg. Zoek allereerst de omgang met de Heere. Tweede wat hij zegt, niet alleen met bidden, maar met smeken, voegt hij eraan toe. Wat wil dat dan zeggen? Wel, Jacqueline, smeken, dat is zuchten tot God. En smeken betekent, Heere, ik kan het niet oplossen. Heere, in mij is geen kracht. En je voelt als het ware wat de dichter zingt in Psalm 130... Uit diepte van ellende roep ik tot u, o Heere. Dat is smeken, dat is tegen de Heere zeggen. Heere, wij kunnen het samen niet oplossen. Wat over ons komt, Heere, wij weten daar geen weg mee. Maar u weet het wel. Al je begeerten, al je vragen, al je zorgen. In alles, zegt hij, zo nadrukkelijk erbij. Niets daarvan is uitgezonderd. De Heere wil om alles gebeden zijn. Laten wij het maar tegen elkaar zeggen. Wie is er hier niet die zijn handen vouwt als hij voor een operatie zou moeten? Dan verwachten wij het allemaal van de Heere en zeggen, Heere, wilt u meegaan? Moet geopereerd worden. Maar wie bidt er als hij in de auto even naar Dirksland moet? God zegt, in alles. Hebben wij niet dan elk ogenblik de Heere nodig? Ook in de kleine dingen. Ik las eens van een vrouw die de Heere mocht vrezen. En met haar fiets weg mocht. Maar haar sleuteltje nergens vinden kon. Zegt, ach Heere, mag ik mijn sleuteltje vinden? En God liet het haar zien. Dat bedoelt Paulus. Moet niet om lachen. Moet zeggen, ja, zo is het. In de kleinste dingen de Heere nodig hebben. In het besef dat je zelfs niet ademen kunt als God het niet in je geeft. Dat is wat Paulus bedoelt. En op een andere plaats zegt hij het ook. Werpt al uw bekommernissen op hem. Niets daarvan uitsluiten. Alles. Maar ik hoor een kind denken. Maar dominee, de Heere weet toch alles. Waarom moeten wij dan het aan de Heere bekendmaken? Waarom moeten wij dat aan de Heere vertellen? Die toch alles weet. En er is zelfs een woord in de Bijbel dat zegt, eer dat zij tot mij riepen, hoorde ik hen. Dan verhoort de Heer al voordat zijn kinderen bidden. Waarom moeten wij dan al onze nood en zorgen bekendmaken? Wel omdat de Heere dat wil. De Heere die zegt het ook tegen ons. Ken hem in al uw wegen en hij zal het maken. Hij wil erom gebeden zijn. En hij wil dat wij het ook aan hem vertellen. Om hem daarin te erkennen. Heere, wij kunnen het niet zonder u. Ook al weet u alles, Heere. Vertellen wij het toch voor u. En daarom zegt de Heer het ook. Stort je hart uit voor de Heere. De Heere wil zo graag dat wij hem in alles nodig hebben. De Heere ziet er met de eerbied zo naar uit. Dat wij komen op onze knieën. Om het nou van hem te verwachten. Misschien kent u dat kleine verhaaltje wel. Misschien hebben de kinderen het nog niet gehoord, de kleintjes. Laat ik het ze vertellen. Er was eens een zoon van een boer die zelf wat anders was gaan doen, maar van zijn vader elke dag nog aardappelen kreeg. En op een gegeven moment zei hij tegen zijn vader, vader, kunt u me nou niet een mut aardappel in één keer meegeven? Want anders moet ik elke dag weer komen om een maaltje aardappelen. Nee, jongen, zei zijn vader, elke dag. Want ik houd zoveel van je. En ik wil je elke dag even zien. Kijk, dat is het nou ten diepste ook. Waarom de Heere zegt, zoek nou dagelijks mijn aangezicht. Dat is wat de Heere nou gaarne ziet. Dat zijn kinderen telkens weer het hart opheffen naar hem. Telkens in de binnenkamer zijn. Om hem te zoeken. Om het van hem te mogen verwachten. En dan tenslotte, wat zegt hij? Niet alleen met bidden en dank, bidden en smeken. Maar hij zegt er nog iets bij. Laat het gepaard gaan met dankzegging. En dat is zo wonderlijk. Dat is ook zo vreemd voor ons gevoel. Als er zorgen zijn, als er moeite en verdriet is, en je je zorgen bij de Heere bekend maakt. En je nood voor hem neerlegt. En zucht tot hem. Dan is er toch geen plaats om hem te danken. Hoe kun je nou onder bidden en smeken. Met dankzegging je nood bij God bekendmaken. Wel, daar heeft de Heere nou alle recht op. Maar er is ook te midden van de nood zoveel te danken. Dat vergeten wij zo vaak. Maar te midden van de grootste moeite. Is er nog zoveel waar de Heere recht op heeft, dat we hem danken zouden. Alleen al dat we het leven onverdiend uit zijn hand krijgen. Hebben we hem niet te danken, dat hij zijn zon nog op doet gaan. Hebben we hem niet boven alles te danken. En dat is het wat de apostel ten diepste hier bedoelt. Dat er een weg is, dat we nog bidden kunnen. Dat er een geopende fontein is. Dat er een weg is dat we nog kunnen bidden. In Christus is er een toegang voor zondaren. Is er een weg voor mensen in de nood? Is er een weg geopend voor mensen die geen weg meer weten? En is dat niet het allergrootste wonder, dat de hemel niet gesloten is? En dat God ons niet aan onszelf heeft overgelaten? Blijft dat niet de diepste verwondering, te midden van al je zorgen, te midden van al je ellende, te midden van al je moeite? Heere, er is een weg naar u toe. En mag ik dan niet in de eerste plaats daarmee beginnen, om u daarvoor te erkennen, dat ik nog bidden mag, dat u in uw woord het nog tot mij zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid, dat u het ook nu nog vandaag in deze trouwdienst van Frank en Jacqueline tot mij zegt, wees in geen ding bezorgd, dat u mij die weg nog aanwijst, heren, om die weg te gaan. Heren, dan heb ik te midden van al mijn moeite al zoveel reden om u te danken. Wees in geen ding bezorgd. Dat is het geheim. Dat is het levensgeheim, Frank en Jacqueline, van het ware huwelijk. Als je dat mag kennen, te midden van al je zorgen, dan ben je de allergelukkigste. Waarom? Wel, dat zegt ook het 7e vers, wat op onze tekst volgt. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat geeft ware vrede. Als je mag weten, te midden van de stormen van het leven, God zorgt voor mij. Hoe het gaan zal, ik weet het niet. Mag ik jullie een voorbeeld geven? Het werd mij vanmiddag aangereikt onder het lezen thuis uit de kinderbijbel, toen mijn vrouw de geschiedenis las van Abraham. Toen hij zijn zoon moest gaan offeren. Dat is toch wel de grootste storm die in je leven kan opstaan. Als er zulke dingen gaan gebeuren in je leven, zoals bij Abraham. Wat een storm kan er dan opsteken, als je het liefste wat je hebt los moet laten. En toch ging hij. Waarom? Moest lezen wat er in de Hebreeënbrief staat. Omdat hij geloofde dat God machtig was Isaac uit de doden op te wekken. Dan kun je het liefste loslaten. Dat is het geheim. In geen ding bezorgd zijn. Want God zal voor ons zorgen. Al kunnen wij God niet begrijpen. Abraham heeft er niks van begrepen. Heere, waarom vraagt u het liefste wat ik heb van mij? Ik kan het niet loslaten, mijn kind. En toch kon hij het loslaten. Waarom? Omdat hij in geen ding bezorgd was. Hij geloofde dat God zelfs machtig was om Isaac uit de doden weer te geven. Frank, dan kan je soms je vrouw los moeten laten. En zeggen, en God, en u houdt ze vast. Als de dokters misschien tegen je zeggen, jongen, wij weten ook niet wat we meer moeten doen. Zeg je, maar God weet het wel. Dat is in geen ding bezorgd zijn. God leidt ons leven. En dat geeft een vrede, wat er ook komen gaat. Dat geeft een rust van binnen. Hij leidt het. En God doet het nooit, nooit verkeerd. Ook al begrijpen wij hem niet. God is goed. God is wijs. God doet het nooit verkeerd. Dat je dat geheim mag kennen. Wat kan ik je beter toewensen dan dat heilgeheim van je trouwtekst? En daarom hoop ik dat je al onder het luisteren, maar misschien ook vanavond tegen elkaar zult zeggen, Heere, geef ons dat leven. Heere, doe ons niet anders leven dan zo. Want als we die hoop niet kennen, die verwachting niet kennen, dat leven in Christus niet kennen, dan hebben we reden om ons zo bezorgd te maken. Want, geliefden, mag ik dat ook op deze trouwdag eerlijk zeggen. Dit is het geheim van al degenen die God vrezen. Maar als u hem niet vreest, en als u niet bent in de schuilplaats des Allerhoogsten, dan moet ik u vanmiddag eerlijk zeggen, dan hebt u alle reden om u op deze trouwdag ernstig bezorgd te maken. En zeggen, o God, als ik sterven moet, Hoe zal ik dan voor u verschijnen? Voel je het eeuwige verschil, geliefden, tussen die God vreest en die God niet vreest? Zou je er niet jaloers op worden vanmiddag om God te zoeken? Om dat geheim van die trouwtekst te kennen? Om te mogen weten, en dan zeg ik maar heel eenvoudig, maar het wordt wel werkelijkheid. God heeft geen kalme reis beloofd. Maar wie het geheim van deze trouwtekst weten mag, weet dat er wel een veilig thuiskomen is. Dan hoef je te midden van al de stormen van het leven geen bezorgdheid. Hij die gezeten is in de schuilplaats des Allerhoogsten, behoeft niet te vrezen. Daarom, zoek hem te kennen, kan nog. Het woord is er nog. De geest wil het nog geven. Zoek hem dan, heden, op deze trouwdienst. Dat het leven wat Paulus getekend heeft in deze tekst ons alle mogen uitdrijven. Heere, geef ons die verwachting. Geef ons die hoop uit u. Om nu zo te mogen leven, op grond van uw werk, schuilend in die spelonk Adullam, niet te vrezen, want gij zijt bij mij. Frank en Jacqueline, de Heere geven jullie dat leven meer en meer te mogen kennen, van nu aan tot in eeuwigheid. Jullie huwelijksleven zij getekend in die woorden: weest in geen ding bezorgd. De Heere geven het uit vrije genade aan jullie om Christus wil alleen. Amen. Frank en Jacqueline, dan willen wij nu overgaan tot de bevestiging van jullie huwelijk. Maar eerst willen we met elkaar gaan luisteren naar de betekenis van het huwelijk, waarom de Heer het huwelijk heeft ingesteld en ook wat jullie taak en roeping in dat huwelijk ook is. En daarom willen we eerst met elkaar gaan lezen de onderwijzing uit het formulier om de huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. En ik verzoek ook in het bijzonder jullie om natuurlijk met bijzondere aandacht en ook biddend het formulier te lezen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Frank Zoetewij, en gij, Jacoba Antonia Zoetewij Schults, uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulpen Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is, dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij straffen en oordelen. Ten eerste zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Omdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens gemaakt had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zullen jullie ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden te dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw geeft, gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea. Om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat jullie in deze staat godzalig leven mogen, zo zult ge ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Ten tweede, opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vrezen hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. Ten derde, opdat de niegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een niegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een niegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, daar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en willen naar ouders te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarom zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, Frank, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn eigen gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede-erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en daarin boven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. Desgelijks zult gij, vrouw Jacqueline, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Adam tot een hulpe. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot de ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan. Maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn. En het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen. welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkwijs Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Geliefden, tot zover het onderwijs aangaande het huwelijk door de kerk. En mag ik nu jullie vragen om op te staan. Daarom, gij, Frank Soeterwij, en gij, Jacoba Antonia Soeterwij Schults, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijn jullie van zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk jullie hier betuigen voor de christelijke gemeente. En begeert ge dat deze huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop je antwoord, Frank? En wat is daarop jouw antwoord, Jacqueline? Geliefden, ik neem u nu allen tot getuigen dat hier geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En nadien het dan ook recht en behoorlijk is dat uw zaak goede voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Willen jullie dan nu elkaar de rechterhand geven? Frank Soeterwij, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Jacoba Antonia Schults, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Frank, wat is daarop je antwoord? Jacoba Antonia Schults, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Frank Soeterwij, hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem lief te hebben, hem te dienen en te helpen hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof houden in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Jacqueline, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Geliefden, gaan we nu over tot het uitspreken van Gods zegen over dit huwelijk. Wij willen dat doen nadat we met elkaar gezongen hebben uit Psalm 134, het tweede vers. Onder het knielen van het zingen, onder het zingen daarvan zal het bruidspaar knielen. En na het zingen zullen wij de zegen des Heren over dat huwelijk uitspreken. En daarna wordt u verzocht het geknielde bruidspaar staande toe te zingen uit Psalm 134, vers 3. Zingen wij dus eerst nu met elkaar uit Psalm 134, vers 2. Onder het zingen zal het bruidspaar knielen. Daarna de zegen des Heren mogen ontvangen. En daarna wordt u verzocht die zegen des Heren het bruidspaar staande toe te bidden. Thank you. Frank en Jacqueline, de Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Frank en Jacqueline, het was voor mij een verblijdende vraag toen jullie vroegen of dat ik in de trouwdienst van jullie wilde voorgaan. We hebben elkaar heel goed leren kennen, ook op de belijdeniscatechisatie. En nu mag ik jullie ook trouwen. En dat is een groot voorrecht. En toen ik ook daarover wat zat te denken, toen kwam zo in mijn gedachten: Frank, jij bent autohersteller. En je kunt een schade feilloos herstellen. Je doet het zelfs zo goed dat je al leiding geeft aan mensen die dat vak ook moeten uitoefenen. En je kunt het zo herstellen dat niemand het meer kan zien dat er ooit schade aangezeten heeft. En dat is een knappe prestatie. Maar één ding kun jij niet. En dat is de schade die door de zondeval ook in jouw hart heeft plaatsgevonden herstellen. We kunnen dat wel proberen. We kunnen wel proberen om de zonden eronder te krijgen. We kunnen wel proberen om netjes te leven. Maar die schade kun jij niet herstellen. En mag ik het nou eens met eerbied zo zeggen, Frank? Dat je nou mag komen bij die grote schadehersteller. De Heer Jezus Christus. En dat je mag zeggen: mijn hart is totellos. Er is van mijn hart niks meer te maken. Misschien heb je ook wel eens bij een auto gestaan en zegt: ja, hier kan ik ook niks meer mee beginnen. Nou, zo'n hopeloos geval, dat ben jij en dat ben ik. En nou is er één die die schade kan herstellen en dat is Christus. Hij is gestorven om zondaren zalig te maken. En als hij werkt, dan herstelt hij dat er niets meer van te zien is. Dat zegt onze catechismus ook zo prachtig. Alsof ik zelf voor al die zonden betaald heeft. Zo herstelt hij die breuk, Christus. Daar is niets meer van te zien. En ik hoop dat als je je werk weer gaat aanvangen, dat je daar nog eens aan zult denken. Zeggen: Heer Jezus, wilt u ook in mijn leven die schade herstellen? En soms kom je wel eens mensen tegen, Frank, die misschien voor de tweede keer weer tegen een paaltje gereden zijn. Dus denk: nou mensen, daar zijn ze alweer. Nou, je zult, als de Heer het geeft, menigmaal naar Christus toe moeten. En zeggen: Heer, ik heb weer schade. Wilt u het herstellen? Door dat alles reinigend bloed. Dat je de Heer maar in alles mag nodig krijgen. Jacqueline, je mag een van de mooiste beroepen uitoefenen die er zijn. Verpleegster. Denk niet dat er naast moeder iets mooier is dan verpleegster te zijn. En je kunt heel veel voor patiënten doen. Je kunt ze je liefde geven. Je kunt ze helpen bij het gebruiken van de medicijnen. Je kunt met ze spreken. Je kunt de pijn verlichten. Maar jij kan de kwaal niet wegnemen. Jij kunt mensen niet genezen. En zo wat voor Frank geldt, geldt ook voor jou. Er is één grote geneesheer. De Heer Jezus Christus. Hij heelt gebrokenen van harte. Dat kan Hij. En daarom hoop ik ook dat je dat ook zelf mag weten. Dat ook de Heer Jezus, die grote genezer is, die ook jouw hart geneest. Maar ik hoop ook dat je op je werk van die grote genezer mag spreken. Je ontmoet mensen in de crisis van het leven. Wijs ze op Hem. En daarom is het ook zo'n groot voorrecht dat ik jullie dit boek mag geven. Het boek aller boeken. Het boek wat spreekt van die grote schadehersteller, Jezus Christus. Het boek dat spreekt van die grote geneesheer, de Heer Jezus Christus. Hem te vinden is het leven. En dan gaat die tekst zijn diepte krijgen. Wanneer je Christus kennen mag, geldt het. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat alles, de kleine en de grote dingen, met bidden en smeken bekend worden bij God. En dan zal dat leven ware vrede geven. Dan zal dat leven ook uitzicht hebben. Daarom hoop ik dat al onder het preken, maar ook straks in jullie verdere leven mag zijn. Heere, geef ons elke dag uit genade te delen in het heilgeheim van onze trouwtekst. De Heere ga met jullie mee. Vader en moeder Schult, het is, als ik het goed onthouden heb, de derde die gaat trouwen in jullie leven. Het is nog wel druk bij jullie. Hè? Ze zijn nog niet allemaal de deur uit. Hè? Maar nu mag de derde de deur uitgaan. Je moet ze loslaten. En dan laat je ze los in een tijd waar er ontzettend veel op onze jonge mensen afkomt. En wat is het dan nodig? Dat u ook telkens weer, ook uw kinderen, u hebt er nou een lieve schoonzoon bijgekregen. Echt een fijne kerel, om het zo te mogen zeggen. Een jongen waarvan ik ook geloof dat hij echt met liefde voor je dochter zal zorgen. Daar hoef je geen zorgen voor te hebben. Maar dat je toch bovenal mag bidden en smeken, Heere, geef toch dat ze ook die trouwtekst die ze meegekregen hebben, mogen beoefenen. Dat ze samen dat onbezorgde leven mogen hebben. En dan zal het soms wel eens gaan door diepe dalen. Dat weet u zelf ook uit uw eigen leven. Maar dat u dan ook zelf in dit leven mag delen. In dat grote geheim. Geen bezorgdheid te kennen. Omdat je in Christus geborgen bent. Dat wil ik jullie ook van harte toebidden. Ook op jullie verdere levensweg. Samen met je getrouwde kinderen. En met de kinderen die nog thuis zijn. Vader en moeder zoeten wij. Voor jullie is het echt wel de laatste. En het wordt echt een beetje stil. Alhoewel ik denk dat, nou, ik zou niet zeggen dagelijks, maar ik heb toch wel het gevoel dat de zonen nog wel heel wat keren op het ouderlijk nest zullen terugkeren samen met hun beide vrouwen. En in die zin zullen jullie ze toch niet echt kwijtraken. Ze blijven ook dicht bij jullie in de buurt. Het is ook een groot voorrecht dat ze niet ver wegtrekken, maar nog fijn rondom de deur bij jullie zijn. En ik hoop ook dat jullie nog fijn met elkaar een goede tijd mogen hebben. Maar ook als je nu je kinderen dan definitief ziet vertrekken en het echt ook werkelijk waar wordt, vader en moeder verlaten. En dat ze tot één vlees mogen zijn, man en vrouw mogen zijn. Moet je toch een stapje terug doen. Dat valt niet altijd mee. Je hebt altijd graag willen zorgen, Pita, om het zo te mogen zeggen, voor je kinderen, voor je jongens. En nu moet je dat toch overgeven. En moet je Frank loslaten en aan Jacqueline overgeven. Ik hoop dat je het blijmoedig mag doen, met vreugde mag doen. En dat je toch mag weten bij alles. De Heere zorgt voor onze kinderen. En dat is een grote wetenschap. En ik hoop ook dat je ze zo telkens weer, ook als je ze met raad en daad nog terzijde mag staan. Ook vader, zoeken wij dat je telkens maar mag zeggen, jongens, er is een andere vader. Er is een vader die veel beter voor jullie zorgen kan dan deze vader. Komt ook een moment dat je ze echt ook zelf helemaal los moet laten. Maar dat je ze dan geborgen mag weten in de handen van hem die waarlijk zorgen kan. De Heere ga ook met jullie samen mee. Ook als het wat stiller wordt in huis. De Heere geef jullie een vrede die alle verstand te boven gaat. In die heilige wetenschap, Christus Jezus, is heden en gisteren. En in de eeuwigheid dezelfde. dan kan het leven ook voor jullie werkelijk diepte krijgen. De Heer gaat ook met jullie beiden mee. Frank, van harte God zegen over deze verbintenis. Alsjeblieft het woord van God. Jacqueline, ook van harte God zegen over jullie verbintenis. Dan mogen jullie nu gaan zitten. Frank en Jacqueline, hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band des huwelijks is, gelijk Matthäus beschrijft. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordde en zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verstotene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus. En zij daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen. Als van de hand des Heeren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Wij willen nu samen de Heere zoeken in gebed. Dankgebed ook voor deze trouwdienst. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt, dat die twee waren één zouden zijn en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, hetwelk gij met een vader opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, God zaliglijk opbrengen mogen, tot eer uw naams, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heer, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijkerwijs ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Frank en Jacqueline hoort nu ten slotte toe de belofte van God uit de 128e psalm. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Frank en Jacqueline, onze lieve Heere God, vervullen jullie met zijn genade en geven jullie dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid lang en heilig samen leven moogt. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkaar uit Psalm 121, het vierde vers, de belofte. De Heere zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Psalm 121 en daarvan het vierde vers. Ontvang nu de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.